vooraf een enkele afkondiging namens de kerkenraad. Voor de tweede keer wordt aan de gemeente meegedeeld dat broeder C. van Ginkel met meerderheid van stemmen verkozen als ouderling en benoemd door de kerkenraad zijn benoeming heeft aanvaard. De kerkenraad zal zich nog verder beraden over de nog openstaande vacature. Dan zijn de schriftlezingen voor deze dienst, waarin we ons voorbereiden op het te vieren heilig avondmaal, uit het Nieuwe Testament Johannes 19, Johannes 19 en uit het Oude Testament Jesaja 12, Jesaja 12. Tot zover de afkondigingen namens de kerkenraad. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons op deze Lijdenszondag beginnen met het zingen van Psalm 38, vers 21 en vers 22. Zie mij, Heere, wien elk moet duchten tot u vluchten. En red mij, schutsheer, God der goden, troost in noden, grote hoorder van het gebed. Psalm 38, vers 21 en 22. Wij stellen ons eerst in geloof en verootmoediging onder de tucht en de toezegging van de heilige wet van de Heere onze God. En we luisteren naar hoe de Heere Jezus in enkele woorden die wet van zijn Vader heeft samengevat in de hoofdsom. Daarna zingen we uit Psalm 78, vers 3. Dus Psalm 78, vers 3, na de lezing van de wet des Heeren en de samenvatting ervan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Maar hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag, de rustdag, en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch ook maar iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft de wet van zijn Vader al dus samengevat: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Wij lezen op deze Lijdenszondag en voorbereidingszondag voor het avondmaal de Lijdensgeschiedenis uit Johannes 19. En daarvan de versen 8 tot 18 voor deze dienst. Dus Johannes 19. En wij lezen daarvan de versen 8 tot 18. Johannes 19, vers 8. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij zeer bevreesd. En ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem, spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven ware. Daarom, die mij aan u overgeleverd heeft, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen, zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij de vriend van de keizer niet. Een ieder die zichzelf koning maakt, weerspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neer op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden, ziet uw koning. Maar zij riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruisigd zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. En hij, zijn kruis dragende, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen aan elke zijde één en Jezus in het midden. Tot zover het Lijdensevangelie uit het Nieuwe Testament. En dan lezen we nu uit Jesaja 12, een kort hoofdstuk waarin eigenlijk bij voorbaat al het loflied wordt gegeven door Jesaja van mensen die eenmaal uit de ballingschap terug zullen komen en mogen ontdekken dat de Heere ook in zijn straf een God van ontferming is geweest. En daar wordt van gezongen in Jesaja 12. Jesaja 12. En te dienzelfde dagen zult gij zeggen, ik dank u Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt. Maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Ziet, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en niet vrezen. Want de Heere, Heere is mijn sterkte en mijn psalm. En hij is mij tot heil geworden. En gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. En zult te dien dagen zeggen, dank de Heere. Roept zijn naam aan. Maakt zijn daden bekend onder de volkeren. Vermeld dat zijn naam verhoogd is. Psalm zingt de Heere, want hij heeft heerlijke dingen gedaan. Zulks zij bekend op de ganse aardbodem. Juich en zing vrolijk, gij inwoners van Sion, want de heilige Israëls is groot in het midden van u. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Wij willen samen eerst de Heere bidden en danken. Ik wil noemen voor de dankzegging zuster Attie van Kerkhoven Verhoef. Zij mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Ilona de Roos mocht ook weer thuiskomen om verder thuis aan te sterken. We mogen danken voor de geboorte van Johanne, Willemijn, Pieternel, roepnaam Mirte, dochter van broeder en zuster Schuurman, Immingshuizen van de Linnaeuslaan. En we mogen ook danken met en voor broeder en zuster Verwoerd, de pater uit de Mulderslaan, die afgelopen zondag 25 jaar waren getrouwd. Dan mag er ook dankzegging zijn voor het feit dat broeder Bas van Beek weer terug is. van zijn missie en met ons in de kerk. En wij willen ook noemen zuster Lagerwij van Ginkel uit Renswoude, die morgen in Ede moet worden opgenomen voor een heupoperatie. Mag ik u voorgaan in gebed en dankzegging. Heere, hier staan we weer, hier zijn we weer, voor uw aangezicht. Wat een wonder dat dat kan, want u bent eeuwig dezelfde in uw trouw. Zo zijn we begonnen in deze eredienst. Laten we zo ook mogen eindigen, zodat dat loflied uit Jesaja 12 in nieuwtestamentische trekken ook ons hart mag ontstijgen door het werk van uw geest in ons hart. Als we ontdekken dat gij de getrouwe zijt, dat gij in het midden van uw volk woont en werkt, en dat gij daarom ook zo hun wil vertroosten en versterken, ook aan het avondmaal. Wie dat echt ziet en doorleeft, die komt in het wonder terecht en die gaat ervan zingen. Zo leert ge het al uw volk en kinderen, Heere. En wat zou het groot zijn als het ook voor ons allen mocht gelden, zoals we hier zijn of meeluisteren door de kerktelefoon. Wilt u zich openbaren aan ons hart, opnieuw en dieper en rijker en voller. Maar ook voor het eerst als wij nog in vijandschap leven of in vrome zonde leven en geen persoonlijke band met u kennen. Wij bidden of u dan deze eredienst daarvoor zou willen gebruiken, Heere. Dat wondere woord van u dat voor dovemans oren een dwaasheid is, maar dat voor doorboorde oren een levend evangelie is, waarin u zelf in het midden komt van ons hart en leven en van de gemeente, zodat we mogen zeggen met die woorden uit Jesaja 12, de Heere is groot in het midden van zijn volk. Wij bidden voor zuster Celia van Riesen en voor het gezin, nu we gisteren afgesloten hebben die periode van rouw en begrafenis. En toch nu begint het pas, Heere. We willen haar hartelijk aan u opdragen in deze omstandigheden. Nu de verwerkingstijd komt. We danken u voor de troostwoorden die dominee van Beek gisteren mocht spreken. En we bidden of u dat ook aan haar hart en dat van Paul van Riesen en de hunnen ook verder wil toepassen en verwerkingsgenade geven. Wij denken ook aan andere rouwdragende families. Misschien vanmorgen voor het eerst weer in de kerk nadat een geliefde gestorven is. Heren, dat is best moeilijk en het is ook fijn. Waar kun je beter zijn dan hier aan de voeten van de Heren? Wil alle gedenken die het aangaat. Wij zijn heel dankbaar dat broeder Bas van Beek weer terug is in ons midden bij zijn gezin. Dat u hem gespaard hebt en de andere manschappen daar ginds. Het is best een beetje pittig daar. Maar u hebt zijn leven bewaard, Heren. Hij mocht ook weer veilig bij Marlies en de kinderen komen. En bij ons in de kerk zijn na zo lange tijd. We zijn dankbaar. En wij dragen hem aan u op met die hem lief zijn. Ook in deze periode, als het best weer even zal wennen zijn om hier de draai te vinden. Gedenk ze en ga met het gezin en wees ook met anderen daar ginds nog, voor wie het misschien ook onzeker is hoe het nu verder zal gaan in de toekomst. Wilt u alles leiden en besturen, zodat we ons verwonderen mogen. Wij danken u met en voor zuster Attie van Kerkhoven Verhoef dat ze thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En dat geldt ook voor Ilona de Roos. Wil deze zusters gedenken, Heren, ook thuis, waar ze aan mogen sterken. En zegen ook die hen lief zijn. En geef dat ze ook in de afhankelijkheid van u de Heere, die goede gave van gezondheid uit uw hand mogen ontvangen. Wij delen in de vreugde van het jonge gezin van broeder en zuster Schuurman Immingshuizen. Nu er een derde dochtertje geboren is en u alles wel gemaakt hebt. Heere, gedenk ze, de ouders, maar ook de boreling en ook de andere meisjes. En geef de ouders genade om hun kinderen te kunnen opvoeden in de afhankelijkheid van u de Heere in deze tijd. Wij delen ook in de vreugde van broeder en zuster Verwoerd, Wim en Diana, nu ze afgelopen zondag mochten gedenken dat ze 25 jaar waren getrouwd en er ook behoefte aan hebben om in het midden van de gemeente hun dank op het hoogste adres te brengen. Wij bidden voor hen en voor hun kinderen, Heere. We bidden ook voor de moeder van Wim die erg ziek is. Wil ze allen nabij zijn. Leren leven steeds maar meer en steeds weer uit uw gevende en sparende en leidende hand. En stel ze zo tot een zegen ook voor anderen in het midden van de gemeente en daarbuiten. Wij dragen zuster Lagerwij van Ginkel aan u op. Nu zij naar veel getop thuis toch wel en pijn. Morgen wordt opgenomen in Ede voor een operatie. Wij vertrouwen haar toe niet meer aan de handen van de chirurgen alleen, maar vooral aan uw handen, leidend, zegenend, dragend en sparend. Heren, we bidden om een gezegende, geslaagde operatie, zodat zij ook weer thuis zou mogen revalideren en de pijn tot het verleden behoort. We bidden voor hen die we niet bij name noemen en toch onze voorbeden, vooral uw voorbeden, Heren, zo nodig hebben. U kent de schapen van de kudde. U kent de lammeren. U kent de zogenden, geestelijk gesproken. En u wilt ze in uw schoot vergaderen. U wilt ze leiden met uw herderlijke hand en met uw herderlijke blik. Er zijn ook bokken, geestelijk gesproken, onbekeerde mensen. Heren, wij bidden of u dat wonder nog wilt doen, geestelijk gesproken, dat u van een bok een schaap maakt. En een schaap uit uw kudde, die heeft het kenmerk dat hij de naam van de Heren kent en de stem van de Heren opmerkt. En wil leren volgen op al zijn wegen. Heren, wilt u dat werken waar het ontbreekt? Wilt u het versterken waar het mag zijn? Wij bidden, Heren, of we oog en hart mogen hebben voor de diepe weg die de Heere Jezus moest gaan voor zijn volk en is gegaan in volle overgave en gehoorzaamheid. Hij leeft en hij mag nu uitdelen genade voor genade voor al uw kinderen, de kleinen en de groten. Laat deze eredienst ook een instrument in uw goddelijke hand mogen zijn. Dat u dat uitdeelt, Heere, genade voor genade. Wij bidden voor de koster en de organist, voor de dominee zelf, voor de kinderen in de kerk en voor de jeugd. Geef geheiligde aandacht en dat uw geest zijn werk wil doen, tot uw eer, tot zaligheid van zondaren en tot onze verwondering. Wij bidden het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit die diepe lijdenspsalm. Psalm 69. Psalm 69. Eerst vers 2. Men eist van mij, daar ik mij onschuldig ken, het geroofde weer. Ik moet voor voldoening zorgen. En ook het zevende vers. Haast u mij ter hulp in mijn verdriet. De nood klimt hoog, verhoor mijn smeekgebeden. Psalm 69, vers 2 en vers 7 ter inleiding op de prediking. Wij willen straks na het amen van de voorbereidingspreek zingen uit Psalm 22 vers 12. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten, nog oor nog oog van mijn verdrukking wenden, maar heeft verhoord wanneer ik uit de ellenden riep naar omhoog. Psalm 22 vers 12 na het amen van de prediking. En de tekst is genomen uit Johannes 19 en daarvan het 18e vers. We willen dat nog een keer met elkaar lezen. Johannes 19 vers 18. Daar staat: alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen aan elke zijde één en Jezus in het midden. Jongens en meisjes, gemeente, ouderen, jongeren, Deze tekst kun je je misschien heel goed herinneren van vroeger, toen je vader en moeder uit de kinderbijbel vertelden, voorlazen, en dat er dan ook een plaatje bij was. Voor kleuters is dat heel beeldend, waarop je die drie kruisen op een heuveltop zag staan. Er zijn ook heel veel schilderijen, ook van Rembrandt, waar deze tekst eigenlijk visueel zichtbaar gemaakt is. En er hangen ervan in musea. Nu kun je zo'n museumbezoek doen en je kunt zeggen, mooi schilderij, prachtig schilderij, ernstig schilderij ook. En je gaat naar het volgende schilderij. Maar als je nou een gids hebt, die gaat je op de details van bijvoorbeeld Rembrandt wijzen. Lichtval en donkere achtergrond. De houding van bijvoorbeeld die kruiseling. Hoe hij gekruisigd is. Hoe hij zijn handen houdt. Hoe zijn ogen zijn. Dus als er een gids mee gaat het museum door, dan ga je naar zo'n schilderij anders kijken dan wanneer je er zelf even langs loopt. En zo is het eigenlijk ook met het schilderij uit onze tekst. Dat is natuurlijk geen schilderij, maar het is wel beeldend gezegd. Want eigenlijk, kijk, als je nou geen gids hebt, dan lees je daar overheen. Maar als je nou een gids hebt, dan vestigt hij de aandacht erop. Eigenlijk staat het er driedubbel in onze tekst. Lees maar eens mee. Ook op de galerij, hè, meelezen met je eigen bijbeltje. Lees maar eens mee, Johannes 19, vers 18. Alwaar zij Jezus kruisten en met hem twee anderen. Dat is het eerste. En dan aan elke zijde één. Nou, dat is al gezegd, maar dat is het tweede. En dan het derde. En Jezus in het midden, dat is dus drie keer. De gids die vestigt daar de aandacht op, wordt hetzelfde eigenlijk gezegd, al valt er bij elke keer weer een ander licht op het schilderij. Nou gemeente, als nou zo de Heilige Geest in de kerk onze gids mag zijn, met de aanwijsstok van de genade van de Heer, het schilderij mag aanwijzen voor onze tekst en wij mogen zien, want dat is toch je voorbereiden op het avondmaal, hè? Dat je mag zien in overgave aan de Heer. Dat je mag zien op de Heer. En dan dat hij daar in het midden hangt tussen twee boeven. En dat je met dat zien ook mag ontvangen door de Heilige Geest. Die overgave. Dat je je aan hem mag kwijtraken. Dat is geloven. Dat je dan zelf als misdadiger sinds het verloren paradijs niet meer voor eigen rekening leeft. Maar je mag bergen in de borgtocht, in de betaling van de Heere Jezus Christus. Daarom hangt hij daar in het midden. En de Heilige Geest bepaalt ons erbij, als hij onze gids is in deze tekst. Ik schrijf er boven als thema voor de prediking, Jezus in het midden. Makkelijk te onthouden. Drie gedachten. Ten eerste, een vernederend midden. Want hij hangt daar tussen criminelen. Ten tweede, een ontdekkend midden. Wij zijn allemaal van die nette mensjes hier in de kerk, hè? Maar eigenlijk zijn we criminelen. En ten derde, dat moet er ook zeker bij, een verlossend midden. Want hij neemt zo de middenpositie in om onder zijn volk te zijn als één die dient. Ik herhaal. Jezus in het midden, ten eerste een vernederend midden, ten tweede een ontdekkend midden, ten derde een verlossend midden. Jongens en meisjes, je weet allemaal de kerstgeschiedenis, hè? Nou, daar zijn Jozef en Maria die aanbidden dat kindje. Dan komen de herders die aanbidden Jezus en de wijzen uit het oosten iets later. Het is een drukte van belang als Jezus net geboren is. Hoe heel anders bij zijn levenseinde. Daar hangt hij moederziel alleen aan het kruis. En dan komen er nota bene aan elke kant van hem misdadigers te hangen. Nou, dat is toch totaal anders dan bij het kerstgebeuren. Misdadigers. Drie tegelijk op een rij. Jezus in het midden. Elke zijde een misdadiger. Het was de gewoonte bij Israël dat men maar één executie uitvoerde. Maar dat mochten de Joden niet doen, omdat ze overheerst werden door de Romeinen. En de Romeinen die deden ook niet vaak drie tegelijk. Maar Pilatus wil door deze drie kruisen op de heuvel Golgotha eigenlijk die Joden een hak zetten. Drie mensen tegelijk ter dood gebracht. Want Pilatus die had het eigenlijk verloren van de Joden. We hebben het ook gelezen. Hoe hij het ook wende of keerde, hij vond geen schuld in de Heere Jezus. En hij had eigenlijk in zijn hart dat hij hem los wilde laten. Maar, nou dan komt die scheldkanonade van de Joden. Als je dat doet Pilatus, dan zullen wij klikken bij de keizer. Dat je geen vriend van de keizer bent, maar een revolutionair. En dat betekent dat je je ambt verliest. Nou, en daar zag Pilatus tegen op. Ja, ze hadden een verschil van inzicht over wie Jezus nou was. Was hij nou wel de Messias of was hij nou niet de Messias? Wat kon Pilatus dat schelen? Als een ontwikkelde Romein dacht hij, nou ja, ieder moet zijn eigen godsdienst maar hebben. Maar toen ze dan hem bedreigden dat ze bij de keizer zouden verklikken, toen was hij toch zo slap dat hij niet durfde op te treden. Maar dan gaat hij er wel een draai aan geven. Kijk mensen, als je eens een keer wat verliest hè, en je kunt eigenlijk je nederlaag niet overnemen. Dat is ook niet zo leuk als het in eerlijke dingen is. Maar dan geef je er soms een draai aan dat je gaat spotten. Als je argumenten kracht ontnomen zijn, dan blijft er alleen maar de spot over. En zo beveelt Pilatus dat er op die dag drie tegelijk aan het kruis geslagen moesten worden. En dan hangt Jezus in het midden. Eigenlijk maakt hij zo een karikatuur van de godsdienst van de Joden. Ze beleden de Heer Jezus als een man die het vrederijk zou brengen. En die koning over de wereld zou zijn. Nou, als je nou een koning wil hebben, hè, dat was natuurlijk een iemand die gevaarlijk was voor de andere koningen. Dan moet je eens kijken wat voor koning het is. Dat wil Pilatus eigenlijk zeggen. En moet je eens even goed kijken wat voor koning het is. Het is een koning met twee onderdanen. En die onderdanen, dat zijn terroristen. Terroristen, misdadigers, overtreders. Wat een koning. En zo spot hij eigenlijk zijn nederlaag weg dat hij het van de Joden niet heeft kunnen winnen. Door dan op die dag drie kruisen tegelijk te laten oprichten. En hij beveelt erbij dat de koning dan in het midden moet hangen. Nou, zie de mens, dat is je koning. Opschrift erboven, hè? We kennen de geschiedenis denk ik wel. Pilatus die denkt, ik zal je krijgen, je zult het niet winnen. Het zal niet voor jullie een gloriedag worden dat Jezus ter dood gebracht wordt. Dat wilden ze graag. Maar ik zal zelf de winnaar zijn. En zo beveelt hij dat ze met z'n drieën tegelijk geëxecuteerd worden op Golgotha. Jezus in het midden en de misdadigers als onderdanen, de ene aan de ene kant en de andere aan de andere kant. Erg hè jongens en meisjes? Dat vind je misschien ook als je die plaat in de kinderbijbel ziet, dat Jezus daar hangt hè. Ja, hij die altijd van mensen heeft gehouden. Hij die nooit iemand kwaad gedaan heeft. Hij die het leven heeft bedoeld zoals het leven moet zijn. En dat ook aan zondaren wilde geven. Ze hangen hem daar neer als was hij een misdadiger. En die andere kerels die er aan links en rechts hangen, die hebben mensen gedood. Die hebben revolutie willen ontketenen. Die hebben het gezag te grabbel willen gooien. En daar komt Jezus nou tussen. Op één lijn gesteld met twee terroristen. En Jezus in het midden. Dat is een vernederend midden. Dat de heiland daar komt hangen en wil hangen. En toch, gemeente, we moeten dat schilderij op Golgotha heel goed bekijken. En dat wil de Heilige Geest ons nou leren. Want het staat daar maar niet toevallig en Jezus in het midden. Het is maar niet de hand van Pilatus die dat uiteindelijk doet. Maar deze vorst wordt uiteindelijk gebruikt door de hand van God. En als je het nou gaat kijken op dat schilderij, jongens en meisjes, zoals de Heilige Geest je het wil laten zien, dan is het heel ontdekkend. Ja, ik zei het straks al in de inleiding, wij zijn eigenlijk ook terroristen. Nou, je hebt misschien toen gedacht, wat een woord zeg, ik ben geen terrorist. Maar we hebben God naar de kroon gestoken in het paradijs, gemeente. En sindsdien zijn we allemaal terroristen, misdadigers, al is er nog heel veel goeds in de mens, dat is ook Gods genade. En misdadigers, die komen niet levend uit de gevangenis. Het zou betekenen onze eeuwige dood. En nu hangt God, zijn lieve zoon, de borg, tussen twee misdadigers in. En de Heer Jezus is geen misdadiger, al wordt hij straks beladen met al de schuld van Gods volk. En nou zegt dat beeld uit onze tekst. Bij kerst waren er een hele hoop andere mensen die hem aanbaden. Maar hier is ook reden tot aanbidden. Want hij neemt de plaats in, kinderen van de Heere, voor van u, van jou, van mij. Ik had daar eigenlijk moeten hangen. Maar ik had het niet naverteld. En u zegt Jezus in zijn zondaarsliefde, Vader, hangt u mij dan maar neer. En de Vader doet het ook zo. Hij hangt daar dus plaatsvervangend voor al Gods volk. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen. Hij is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Het is ook opmerkelijk dat zijn roepnaam hier staat. En Jezus in het midden. Zo dicht komt hij bij mij. Zo doet hij het werk als plaatsvervanger. Als borg voor zijn volk. Kijk, ben u daar nou achter gekomen? Juist in de voorbereidingsweek, gemeente, moet je de dingen zien in het licht van de schrift. Wie ben ik voor God? En dan ook, wie wil de Heere om Christus wil voor mij zijn? En daar hoor ik nou thuis eigenlijk, onder de vloek van God. Daar zou ik onder moeten bezwijken tot in eeuwigheid. En dan zou ik nog de hand op de mond moeten leggen in de verlorenheid, omdat ik God geen verwijt kan maken dat hij zijn recht heeft laten gelden voor mij. Daar plaatsen we onszelf niet, hè? Nee, we zijn wel zondaren, maar we zijn toch geen criminelen, we zijn toch geen misdadigers. Nee, toch? We zijn toch nette kerkelijke mensen. En ik zei het al, er is ook heel veel goeds en daar mogen we dankbaar voor zijn. Maar als God op zijn punten gaat staan tegenover ons, en dat leer je nou van dat schilderij, dan hangt Jezus daar te midden van de misdadigers. Dat zijn wij. En dan wil hij daar zijn. Hij die ons vlees en bloed heeft aangenomen. Want dan is hij daar ook zaligmaker op Golgotha's heuveltop. Dan legt hij daar het fundament om het avondmaal te kunnen vieren. Dan gaat hij daar zijn lichaam en zijn bloed vergieten en geven. Tekenen van brood en wijn wijzen daarnaar. En dan is hij daar bezig om de schuld te verzoenen. Om de zonde te vergeven. Om mensen te redden. Wat een zegen als je zo nou onder leiding van de gids in dat museum van Gods genade bij deze tekst mag kijken op het plaatje wat daar staat. Elk sprekend detail gaat dan leven. Jezus te midden van misdadigers. Pilatus dacht en de Joden dachten, die zijn we kwijt, die zien we nooit meer terug. Maar als de Bijbel open gaat, gemeente, dan zeg je, kijk, daar is die nou op zijn plaats. Daar wil de Heer Jezus nou graag zijn. Daar doet hij al zijn werk, ook in het uiterste van zijn leven. Bijzonder, wat een heiland, hè. Als je dat schilderij van Golgotha ziet, dan zie je aan de ene kant de mens zoals die is in zijn verloren staat. Maar dan zie je juist daar middenin, in het centrum van de aandacht, de mens van God en de zoon van de mens. Bijzonder. Mag u zo aan de voet van het kruis staan in het geloof? Nee, daar hoef je niet voor naar Jeruzalem toe. Daar vind je er niks van terug. Maar dit schilderij in onze tekst, als dat woord voor ons opengaat, als de Christus van de Schriften door de Heilige Geest levend voor onze aandacht geschilderd wordt, dan mag je met de aanwijsstok van de genade afzien van jezelf en opzien tot God in Christus. En dan vloeit het volbrachte werk van de zaligmaker uit zijn volheid in uw leegheid. Nou, dan wordt u vol van hem en hij wordt van het geven niet armer. En dat is nou nodig om avondmaal te vieren. Leeg van jezelf. Gevuld met het volbrachte werk van die lieve borg die van het geven niet armer wordt. En wij, o mensen, er is nog zoveel te ontvangen van die zaligmaker van zondaren. Nou, daarvoor hangt hij nou Jezus in het midden. Daar is hij nou een vaste hoop voor allen die op hem vertrouwen. De Joden wilden hem isoleren en Pilatus wilde met hem spotten. Maar God zorgt ervoor dat hij net als borg komt te hangen tussen die twee misdadigers. Om daarmee zijn positie als borg ook in dat moment van zijn leven heel duidelijk aan te geven. Want er ligt nog een profetie, hè? Er ligt een profetie uit Jesaja 53 vers 13. En hij is bij de overtreders, bij de misdadigers geteld geweest. Die moet vervuld worden. En die wordt zo vervuld in dit schilderij. En dan komt er voor misdadigers genade van dat tableau vivant, als ik het in het Frans mag zeggen. Het is maar niet een doodschilderij, het is een levensschilderij. Want de Heere leeft. Dan komt er genade voor overtreders van dat schilderij van die levende borg af. En de Heilige Geest maakt plaats in het hart van Gods kind. Ook van de schuchtere, ook van de kleine in eigen ogen. Om de volheid van de Heere toe te passen aan het leven van die hem vrezen. Mag u daaronder zijn. En dan gaat ook die andere tekst in vervulling waar u laatst de eerste lijdenspreek over gehoord hebt. Die uit Jesaja 1 vers 18. Al waren uw zonden als karmozijn, ze zullen worden als witte wol, als sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. En dat is dan de zegen en de verdienste van de Heere Jezus Christus. Hij zoekt het verlorene en hij vindt het verlorene. Die beide kruiselingen, die zijn onder handbereik. Hij strekt zijn handen als het ware naar hen uit. En Jezus, omringd door het verlorene, zoekt het om het zalig te maken. Hij protesteert niet, nee. Hij bidt zelfs voor zijn vijanden. Wat een wondergemeente. Als dat gezien mag worden, als we dat op de rondleiding door het museum van Gods genade, om zo te zeggen, mogen zien, mogen proeven, mogen geloven. Hij komt op de bodem van de maatschappij, nog dieper, met de bedoeling om zalig te maken. Beseffen we het? Beseffen we het? God laat zijn zoon dieper zakken dan het niveau van onze val, zodat het voor een ieder kan die werkelijk de Heere vreest. Hun misdaden zijn misdaden en zijn genade hun genade. Hij voelt zich thuis in het volk van de misdadigers, niet omdat hij misdaden goedkeurt, maar juist om ze weg te nemen, om de oorzaak weg te nemen. En dan te maken dat we de Heere mogen vrezen in genade en in heil. O mensen, als we dat mogen zien, als we zo naar het schilderij mogen kijken, dan mag ik weten dat nou mijn plaats voor God zou zijn uit mijn ogen. Maar omdat hij daar gaat hangen, dat nou het vriendelijke oog van de Heere om Jezus wil over mij kan zijn. Zo willen we ons voorbereiden op het heilige avondmaal komende zondag als God ons leven spaart. Mag u dat dan nazeggen onder leiding van de gids die ons rondleidt. Heren, ik heb alles verzondigd. Maar dan zegt die gids, kijk eens op het schilderij. En dan wijst hij de Heer Jezus aan. In zijn doorboorde hand, dat detail. Waarvan Paulus later in zijn brief zegt aan de Efeziërs. Dat in die doorboorde hand nou de openstaande schuldbrief van uw leven is verzoend in zijn kostbaar bloed. En dat hij nu zo volbracht heeft, zo volmaakt volbracht heeft. Dat als je daarachter mag schuilen, als dat gestreken wordt aan de voorposten van je levenshuis. Dat God dan geen overtreding meer ziet in zijn Israël. En geen zonde meer in zijn Jacob. O, dat is zo groot. En het staat er eigenlijk op het schilderij nog mooier, gemeente. Want er staat zo, misschien vindt u dat een beetje gek, in de derde keer, en Jezus in het midden. Dat midden, jongens en meisjes, weten jullie wat midden van een cirkel is? Ja, hè? Midden van een cirkel is dan de punt, in het middelpunt van de cirkel, dan is die cirkel precies overal even ver van die punt, het middelpunt, verwijderd. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Midden is hier niet een wiskundig begrip, maar midden, in het midden Jezus, midden is hier een heilsbegrip, een begrip van zaligheid. Mag ik dat proberen te verduidelijken met een paar lijnen uit de schrift? Bijvoorbeeld het Oude Testament, de tabernakel, Gods huis bij mensen, was in het midden van Israël. Dat betekent niet precies in het midden, zoals Lunteren het midden van Nederland is, het middelpunt van Nederland, nee. Maar dat betekent dat nou de plaats van het heil is, dat betekent midden. De plaats van het heil, van de zaligheid, van de verzoeningsdienst, is midden tussen het volk, dat betekent het. En als ik bijvoorbeeld die tekst uit Openbaring 1, daar staat Johannes die ziet dat Jezus wandelt in het midden van de kandelaren. Dat zijn de gemeentes, nou daar komt heel wat overheen, grote verdrukking. Maar nu wandelt Jezus in het midden van, dus de dienst van zaligheid is midden in de gemeente. Ik heb gelezen Jesaja 12, een prachtig kort stukje. En dan gaat het vooral ook om die laatste tekst. Dat de Heere groot is in het midden van Sion. Dat zijn de verloste mensen die terugkomen uit de ballingschap. Die dus geloofden wat Jesaja predikte. En dan zijn ze zo verwonderd dat ze toch weer vrij uit mogen gaan. Dat ze zeggen, dat hebben we nou te danken aan de Heere die groot was, is in het midden van ons. En een grote God, dat is maar niet een God die heel ver weg is, maar dat is nou een God die nabij komt. De grootheid van God is dat hij zijn enige zoon hangt tussen midden, misdadigers. En daarom is de tekst zo sprekend, gemeente. Aan elke zijde één en Jezus in het midden. Het staat in het Grieks er zo geschreven dat dat midden niet bepaald wordt vanuit die misdadigers. Maar het staat in het Grieks zo mooi dat dat midden van Jezus nou bepaald wordt vanuit Jezus zelf. Dus van de ene kant staat er naar die misdadiger en van de andere kant naar de misdadiger. Dat was nou precies Jezus midden. Mooi, hè? En dat betekent dat daar op de oordeelsheuvel Golgotha nou de heilsdienst, de heiland, bezig is. Kijk naar die uitgestrekte armen. Om misdadigers, nou zo diep bent u niet gevallen, voor eigen besef zeker niet. Om misdadigers te zoeken en te zaligen. Wat is dat groot, gemeente? Dan is die zo nabij. Een handbreedte, zo kort, met zijn roepnaam Jezus. En met zijn handen uitgestoken. Het betekent de dienst van de verzoening. Die is daar in het midden, vlak bij het volk. Typeer je dat volk? Misdadigers. Typeer je Gods verlossingswerk? Dan zeg je, Lam Gods dat zo onschuldig. Zo moedig en geduldig aan het kruishout leidt en strijdt. voor onze zonden hebt u uw wonden tot in eeuwigheid gedragen. En dan nog één tekst uit het Oude Testament. Er staat bij Zefanja, dat is na de ballingschap. Dan staat er zo mooi: ik zal in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en arm volk, het welk is op uw naam vertrouwend. Kijk, dat zijn die mensen die in Jesaja 12 al bedoeld worden, die gaan zingen. Maar dat moet persoonlijk toegepast worden. In het midden van u, dat betekent onder dat volk dat terugkeert uit de ballingschap, blijft de dienst van de verzoening. En je kunt het merken ook, want er zijn mensen die zeggen er amen op. Die mogen zich eraan verliezen, die mogen zich aan de Here kwijtraken. En dan ontdekken dat ze niet verloren gaan met alles wat tegen hen pleit. Maar behouden worden, ja behouden zijn, op kosten van de heilsdienst die afdaalt in het midden van onze verlorenheid. Mag u er amen op zeggen, mijn broeder en zuster, jongelui? Weet je wat dat nou betekent voor het avondmaal? Ik hoef geen trapje op te klimmen om mezelf te verbeteren. Ik hoef niet eerst dit en eerst dat. En als ik dan op dat niveau ben, dan mag ik misschien hopen dat het ook voor mij kan. De Heere leert het zijn volk juist andersom. Ik zal in het midden van u doen overblijven, een arm en ellendig volk. Ik word juist kleiner in mezelf. Ik word juist arm in mezelf. Ik word schuldig vanwege mezelf voor God. Juist als dat bloed komt stromen vanaf dat tableau vivant door de Heilige Geest in mijn hart. Maar dat is geen beletsel. Dat is juist het heilgeheim van die verzoeningsdienst om Jezus wil in mijn leven. Want dan leer ik met de gids die ons rondleidt afzien van mezelf. En dan wijst hij naar dat schilderij, hè? Kijk, Jezus, hij heeft geroepen toen het allemaal klaar was op Gods tijd. Het is volbracht. Wat heb ik daar nou nodig voor? Overgave, verlies in mezelf, winst in de Here, schuilen in het geloof achter hem. Of dat geloof nou heel pril is en klein, of dat dat geloof verzekerd is geworden en bevestigd in de blijdschap en heilszekerheid en troost. Je blijft een afhankelijke van die gids die zegt, daar hangt hij nou voor u en in uw plaats. En omdat hij daar wilde hangen, mag u vrij uitgaan. Verstaat u het, gemeente? Dat je dan van jezelf leert afzien. Dat is een arm volk. En dat is een ellendig volk. Dat betekent uitgedreven buiten het verloren paradijs. Maar niet arm in hem. Want in het midden van die misdadigers is de dienst van de verzoening zo volmaakt. En zo effectief. Dan kun je het wonder niet op. Vandaar dat danklied van Jesaja 12. Dan kun je het wonder niet op. En dan kun je het eigenlijk ook niet onder woorden brengen. Daarom zit er ook al verborgen in Jesaja 12, die Psalm 27, waar je van zingt van de zegen van het geloof. Nou mensen, zo avondmaal vieren. Zo schuilen achter dat volbrachte werk. Kijk, als u dat niet doet, als je zo langs dat schilderij loopt en denkt, oh ja, een mooi schilderij. Ja, dat wist ik al hoor, dat wist ik al. En je gaat over tot de orde van de dag. Dan moet je je afvragen of je er wel bij hoort. Bent u wel echt gebonden aan de borg? Hebt u wel ook de genade nodig als een arme zondaar in uzelf om rijk te worden in Christus? Heeft de Heilige Geest dat echt toegepast? Mensen, als we dat niet kennen, dan horen we niet aan de tafel. Dan moeten we eerst bekeerd worden. Dat wil de Heere werken van de week nog hoor. Maar er moet wat gekend worden. Niet als een opstapje. Maar je moet het schilderij kennen. Je moet de borg op het schilderij kennen in een persoonlijke ontmoeting. En dan valt het zo ruim. Want dan zou je nou een misdadiger zijn. nog erger misschien dan die mensen die naast de Heere Jezus hangen. Dan is er nog dieper het offer van Christus. En dan is de Heilige Geest nog bereidwilliger om dat nou in je leegheid van je armoede en ellende toe te passen. Zodat we rijk en blij en dankbaar worden in Christus de Heere. Hier is de fontein der zaligheid. Nog één trek, gemeente. Eenmaal wordt dat schilderij weggehaald. Zoals in het Rijksmuseum ook wel gaat, hè, dat Rembrandt, nou, de tentoonstelling is afgelopen, dan worden die schilderijen ergens anders neergehangen of in het archief opgeborgen. Als de Heere Jezus nou straks terugkomt, dan wordt dit schilderij van Johannes 19 vers 18 weggehaald. En dan komt er een ander tableau vivant, een levendig schilderij, voor in de plaats. Weet u welk? Dat uit Openbaring 5. En ik zag en ziet in het midden van de troon, let op dat woord midden. En ik zag, zegt Johannes, en ziet in het midden van de troon een lam staande als geslacht. Mooi, hè? Daar is die Christus van het kruis hier uit de tekst thuisgekomen. Het lam. Dat herinnert aan het kruis, maar staande, dat herinnert aan de overwinning. Ook in het midden, er is geen dienst van de verzoening meer. Dan gaat Jesaja 12 helemaal in vervulling. Schep met vreugde wateren uit de fonteinen des heils tot blijdschap en lofzang. Want dat doen ze daar, hè? Het lam staat in het midden. En eromheen de vier dieren en de ambtsdragers, de kerk van de Heer. En helemaal aan de buitenkant de engelen, want die kunnen niet danken voor bloed. Die zijn niet verlost door bloed. Maar daar komt de kerk thuis die hier nog strijden moet. Aan het avondmaal van de bruiloft van het lam. En daar zingen ze. Dieper en mooier dan engelen kunnen zingen. Want die kunnen niet van de kracht van Jezus bloed zingen. Maar een verloste kerk wel. Halleluja, lof zij het lam. Dat onze zonden op zich nam. Wiens bloed ons heeft geheiligd. Als u dat mag verstaan, gemeente. Klein en groot in het geloof. Dan wens ik u een avondmaal zondag toe. Met de Heere zelf. Tot bevestiging van uw geloof. En tot eer van God drie-enig. Amen.
Ik lees nu met u het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. En daarna willen wij ook weer zingen uit Psalm 22. Nu het 13e vers. Het zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen, ten dis geleid. Wie God zoekt, zal hem prijzen. Psalm 22, vers 13, na het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat op mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten al zo van zijn woord, van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig, ten eerste dat we ons tevoren recht beproeven, en ten tweede dat we het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer, dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse beloftenis van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en zo volkomen gerechtvaardigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, als ook of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen als ook andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en de wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het heilig avondmaal van de Heere gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen we daarmee dat wij midden in de dood liggen. En daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en met de boze lusten van ons vlees hebben te strijden. Nochtans, dat niet tegenstaande, aangezien ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren om ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Amen. Wij willen de Heere danken en de Heere bidden. Mag ik u voorgaan? Heere, wat groot. Groot in het midden van u. Wij willen allemaal zo graag groot zijn. Maar wat is groot in de wereld? Groot is dat u zo diep buigt. Dat u dieper afgedaald bent dan de grootste crimineel. Om ze op te halen uit modderig slijk van hun eigen ongerechtigheid. En ze aan uw hart te drukken en te zaligen. En te maken tot kinderen Gods. En gasten aan uw tafel. Waardige medegenoten van de tafel van de Heere. Dat is de waardij, dat is de
hoge, grote prijs van uw offerbloed, Heere Jezus, gestreken aan de levensposten van hen die u vrezen. En dat is zo rijk. Want nu hoef ik er niet aan te pas te komen. Nu komt u eraan te pas. Door uw Heilige Geest. U neemt het uit Christus, o Heere. En u legt het in de harten van uw kinderen. U maakt er plaats voor. En u versterkt wat u gewerkt hebt. Opdat er ook een groei zou zijn in de genade. En een vooruitgang in het geloof. Heere, wij bidden. Of deze eredienst van voorbereiding, maar ook het avondmaal straks, in dat licht mag staan. Uit dat tableau vivant van die levende Christus voor een dode zondaar. Die maakt die levend. Zo krachtig is dat werk. Wij mogen uw naam prijzen, Heere, dat u zo in uw grootheid zo die bent gebogen. En we zullen de eeuwigheid ervoor nodig hebben daar, bij de troon, rondom die troon. Om eeuwig dank u wel te zeggen voor het wonder van deze genade. Wij bidden voor ons persoonlijk. En we bidden voor mensen die het moeilijk hebben met het avondmaal. Eigenlijk moet het elke keer weer moeilijk zijn in de zin van de strijd van het geloof. Heere, wilt u ook geven dat we een goede week zullen hebben. Dat we niet geleefd worden, maar ook stil zullen zijn voor u de Heere. Geef ons ook woensdagavond een goed bezinningsmoment hier in de kerk, dat we daar ook behoefte aan hebben. En dat dat niet het enige is, maar dat we zullen toeleven naar de zondag in afhankelijkheid van u. Bekeer ons, Heere, als we onbekeerd zijn of naamchristen. U weet het als geen ander. Ontdek er ons aan. Neem weg wat we moeten missen en verdiep wat uw eigen werk is tot eer van uw naam en tot bouw van de kerk. We bidden voor onze gaven. We mogen voor de diaconie geven straks. De mannen die in stilte veel werk doen. Goed werk ook in de lijn van de schrift. Hulp in de praktijk voor mensen in nood ook buiten de kerk. Als een getuigenis van uw barmhartigheid. We bidden ook voor de erediensten op de markt. Met verstandelijk beperkte mensen. Wat is dat ook een mooi werk, Heere, om te doen. We bidden ook voor alle die daar een taak in hebben of de dominees die erin voorgaan. En wil ook dit gedeelte van uw kudde beherderen zoals u dat alleen maar kunt en doet. U ze te eten geeft uit uw doorboorde hand op een hele eenvoudige manier. En wil ook daar de zegen in leggen voor deze jongeren en ouderen. Wij bidden, Heere, voor mensen die het moeilijk hebben met de recessie en die dat ook voelen in hun portemonnee of misschien werkloos geworden, dat is lastig. Wij bidden, Heere, of de economie ook weer wat mag stijgen. Maar vooral ook dat wij er wat van hebben geleerd. Dat we niet zingen, goud heb ik lief, maar God heb ik lief. En dat oogpunt gezien kan het ook goed zijn als u erin blaast, Heere. Maar geef dat wij het ook verstaan. En laten we ook oog en hart hebben voor mensen in nood. Ook op dit punt, misschien heel dichtbij, bij ons in de straat of familie, of verder weg. Wij worden geroepen om onze stem uit te brengen komende woensdag. Heere, laten wij dat ook met beleid mogen doen. Laat geen Christus stem verloren gaan. Nu het er zo op aankomt dat we geregeerd worden of blijven worden misschien door mensen die ook uw naam met ere noemen. Ook in de Trevenzaal en ook in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Wij bidden voor de demissionaire minister-president en de anderen die demissionair zijn, Heere. Vooral ook de christenen onder hen. Geef genade om trouw te zijn en zegent u zo de verkiezingen dat ook in Veenendaal, maar ook landelijk, het christelijke geluid ook duidelijk zal opklinken. Nu het in bepaalde gebieden ook moeilijker is om christen in het openbaar te zijn. Dat we in alle eenvoud en oprechtheid ook zelf leesbare brieven van u mochten zijn. We bidden ook nu voor dominee van Vreeswijk, Heere, opgenomen in Bennekom. Wilt u hem gedenken en zegenen met die hem lief zijn in deze weg, deze onverwachte, ongedachte weg.
waarover toch uw trouw prijkt, die hij altijd anderen heeft mogen verkondigen en waarvan hij zelf nu ook vrucht mag hebben in de rust en de overgave. Gedenk ook andere predikanten die het moeilijk hebben, Heere, wees er nabij en goed. U zijn alle dingen op het volmaaktst bekend. Wij bidden om uw zegen over onze gaven zo verder en ook over de eredienst die we vanmiddag in de Meent hopen te houden en vanavond in het Boveneind. Wilt u ook daar zijn met uw woord en bediening en breng ons vanmiddag om 5:00 hier weer in getrouwheid samen. Vergeef ons onze zonden ook onder de heiligste verrichtingen. We danken u voor orgelspel en samenzang en voor alle die een taak hadden in deze eredienst. Heere, heilig het goede tot eer van uw naam, tot bekering van zondaren en tot verdieping in de omgang met u van allen die u vrezen, ook onder de jongeren. Dat vragen we uit genade om Christus wil. Amen. De collectes zijn in de eerste rondgang voor de diaconie, in de tweede rondgang voor de zending en bij de uitgang voor het bouwfonds. Geeft met liefde en mildheid uw gaven. En wij zingen tenslotte Psalm 84, het zesde vers. Psalm 84, vers 6, tenslotte.
Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.